Jongens, u luistert naar de podcast van Hans Frenke, ultraloper en taxiondernemer in Stijn. Het interview wordt gedaan door Wim Kremers, oud-programmamaker van TV Limburg. En als programmamaker van TV Limburg ben ik in mijn leven heel veel merkwaardige mensen tegengekomen. Gelukkig maar. Maar een van de meest bijzondere mensen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen is Hans Frenke uit Stijn. Han, die zit hier naast me. Han, in ieder geval welkom op je eigen podcast.
Dankjewel, Jan.
We gaan het hebben over ultralopen, want dat is iets voor mij, iets onbegrijpelijks. We gaan een wekkertje instellen, heb ik begrepen. Jij gaat die wekker op 30 minuten instellen, dat gebeurt nu. En na 30 minuten, dan gaan we stoppen. Dan hebben we de eerste podcast voor elkaar. Han, ultraloper, hoe word je in godsnaam ultraloper?
Ja, Wim, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk in de jeugd geselecteerd voor de Limburgse school atletiekkampioenschappen. En toen heb ik me gekwalificeerd voor de LSA in Beek. En toen moesten we 60 meter lopen en daar werd ik 9e. En van daaruit ben ik op 10-jarige leeftijd gaan voetballen bij voetbalvereniging De Ster in Stijn. En daar deden we dus crossen, stercross noemden ze dat. En daar deed ik dus mee aan de stercross en daar werd ik meestal toch wel podium 3. En van daaruit heb ik eigenlijk gevoetbald tot mijn 24ste. En toen ben ik in dienst gegaan met 19 jaar. En mijn dienstperiode ben ik begonnen in de Kromhoutkazerne in Tilburg. En dan moesten we altijd een 12 minuten test doen. Dat wil dus zeggen, je moet 12 minuten zo hard mogelijk lopen. En dan wordt het aantal meters...
Was dat de Coopertest?
Coopertest, ja.
Ik heb zelf een S5 van dienst. Dus ik ben eigenlijk zelden met militaire mensen in de achtergrond komen. Maar Coopertest weet ik, dan moesten wij ook altijd doen.
Oké. Okay.
Daar kwam jij als beste uit?
Ja, ik kwam
van
daar...
Van de hele peloton?
Ja, ik kwam daar als kazernerecord. En daardoor werd ik geselecteerd voor de Nederlandse kampioenschappen, halve marathon. En toen heb ik daar meegedaan en ja, dat was dan wel een succes, moet ik zeggen, die halve marathon. En dacht ik denk ik zelf, dat kwam toen eigenlijk pas in, die marathon lopen in de jaren 70, 80. Dan moest je je kwalificeren voor mee te mogen doen. En toen heb ik de eerste marathon gelopen in Berlijn. En van daaruit was eigenlijk maar met zeer beperkte training. Dat was dus 2 keer een voetbaltraining bij de Gulse Boys. En 1 keer een 10 kilometer. En,
Gulse Boys, altijd garantie voor succes.
Ja, zeker. Zeker dat voetbal, ja, dat was zeker een garantie voor succes. We moesten vaker tegen vinkenslag. En dat was
altijd... weerstand op.
Daar bouw je zeker weerstand op. En ja, de Gulse Boys, dat was, ja, vond ik wel best wel leuk voetballen. Alleen ja, het probleem was, ik kan dan nog zo goed mijn best doen in de voorhoede. Ik was vrij snel. Alleen als er dan de mannen, uiteraard, als die dan café waren in geweest de dag van tevoren. Dus kan ik nog zoveel golen maken. Maar als die dan toch een beetje... niet fit op het veld stonden, dan, ja, dan wordt het ook moeilijk.
Want laten we eens even teruggaan naar het begin. Kom jij uit een sportomgeving? In je familie werd er veel gesport? Werd je gestimuleerd in het sporten?
Ja, mijn moeder die sportte veel. Die zat hier toen ook bij de gymnastiekvereniging De Ster. Hier in het voormalige Acevedus staat hij, dus die sportte veel. Mijn vader die had helaas kinderverlamming. En die kon dus ook wat moeilijker lopen. Maar ik werd wel gestimuleerd, zeker door mijn moeder uiteraard. Maar mijn moeder en mijn vader hadden een taxibedrijf.
En, gewoon hard werken?
Ja, hard werken, dag en nacht hard werken. En daar werd ik toch eigenlijk wel een beetje veel verwend. En ik moest er wel zeggen, hier hadden we hier in de straat Willem Theus, Jos Stevens en... andere prominente steindenaren en daar gingen we dus altijd wel hardloopwedstrijdjes doen of met de fiets, nou hoef je dat niet meer te doen, een bochtje om wie het snelste was.
En daar maar kwam hand, dat hebben we allemaal gedaan, maar uiteindelijk zijn er maar heel weinigen die dat fanatisme van jou hebben. Waar komt dat fanatieke vandaan? Is dat een soort geldingsdrang wat je van je geboorte mee hebt gekregen? Komt dat uit je sociale omgeving vandaan? Waar komt dat fanatieke? Want dat valt me steeds bij jou op. Als jij iets doet, dan ga je vaak in het extreme. niet alleen binnen je sport, maar eigenlijk binnen je hele leven. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat klopt. Dat heeft natuurlijk ook vaker voor- en of zeker ook nadelen. Maar ja, mijn geldingsdrang, ik denk dat gewoon uit de jeugd komt. Dat ik gewoon altijd graag wil winnen. En dat ik altijd opensta voor nieuwe, aparte dingen. En wat me inspireert is natuurlijk wel het Guinness Book of Records. Maar ja, kijk, die dingen heb je gelijk. Ik ben erg fanatiek. Ik wil graag winnen. Maar dat is dan ook wel een goede mentaliteit. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar ja, dat is een geldingsdrang.
Dat is een geldingsdrang. Maar ja, heel veel mensen doen dat. Die kopen dan een hele opvallende auto. En weet ik wat. Maar extreem loopbaan. Dan moet je natuurlijk naast dat fanatieke. Wat je ongetwijfeld van je geboorte al mee hebt. Want dat kun je niet ontwikkelen. Dat fanatisme wat jij hebt. Moet je daar natuurlijk ook een talent voor hebben. Je hebt zelf aangegeven, ja, het is allemaal klein begonnen bij de voetbalclub, bij de ster. Maar uiteindelijk neem je toch een beslissing om een belangrijk deel van je leven te besteden aan ultralopen. Wanneer is dat ingetreden?
Nee Wim, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ik had juist al verteld van de militaire dienst. Maar mijn belangrijkste fase eigenlijk in mijn leven, dat je zegt, ik wil gaan ultralopen doen. En dat is eigenlijk dus begonnen eigenlijk, ik zat toen bij de Gulse Boys, de eerste elftal. Ik deed 's morgens een marathon lopen. En toen kwam ik ook nog in de krant. En bij de volgende wedstrijd had de trainer dat gezien. En die zegt, Frenkie, je staat reserve. Dat was natuurlijk een bittere pil voor mij. Maar de waren eigenlijk...
Reserve stelt voor jou niet, hè?
Nee, reserve. Ik vond dat zo verschrikkelijk. Ik vind dat geweldig dat sommige sporters, die wat je echt voor de hoofdprijs gaan en dan zijn reserve staan door omstandigheden.
Want sommige mensen zeggen, ja goed, iedereen staat als reserve, maar ja. jij ziet dat als een vernedering.
Ja, ik zie dat als een vernedering. Ik stond ook toen twee keer een hele wedstrijd reserve. Door mijn omstandigheden dat ik dus die marathon 's morgens ging lopen, is ook natuurlijk niet goed te praten. Maar ja, dan zie ik dat zelf als een uiteraard een vernedering. Ik denk zelf, ik wil zelf die touwtjes zelf in handen in de handen hebben. Dat ik zelf bepaal wanneer ik wat doe en wat ik niet doe. En als je zelf natuurlijk met dat ultralopen en of met marathons lopen of met hardlopen, dan ben je alleen op jezelf aangewezen en je kan zelf ook die wedstrijden kiezen. En voor mij was het ook een hele frustratie, want ik was toch wel erg fanatiek met voetballen, want ik ging ook vroeger met het eerste van de ster mee, alle wedstrijden, de tweede klasse. En ja, dat is gewoon heel, heel moeilijk, dat je als je reserve staat, of ja, je gaat daarvoor. En zelf ook als het vaker vroeger in die tijden, kijk nou met die... kunstgrasvelden wordt bijna zeldzaam afgelast, ondanks dat het pas afgelast wordt door de sneeuw. Maar die aflasting was voor mij, daar was ik niet depressief, maar dan had ik 2 dagen, moet je me niet veel vragen, was ik gewoon zo.
Dat is toch vreemd dan. Ja. Ik was altijd blij als het voetbal, ik heb ook een voetbal, ook op laag niveau, maar ik was altijd blij als het afgelast was, omdat bood mij dan meer ruimte om naar het café te gaan. Maar jij hebt dan een heel andere conclusie uitgetrokken. Maar op enig moment, als we het voetbal even achter ons laten, kies jij voor een hele extreme, zowel letterlijk als figuurlijk, een hele extreme uitdaging. Lopen afstanden boven de 100 kilometer. Dat doen, normale mensen doen dat op een maand en jij doet dat op een zondagmorgen, bij wijze van spreken. Hoe is dat gekomen? Hoe fanatiek, ik zou bijna zeggen vanuit mijn luie stoel, hoe gek moet je zijn om die aanvaarding te krijgen? Hoe komt dat nou? Dat heeft mij altijd gefrappeerd bij jou. Hoe komt dat nou dat jij gekozen hebt, heel individueel? Je haalt al relatief natuurlijk veel publiciteit uit, maar niet de wereldpers. Met voetballen had je meer publiciteit gekregen. Maar dat jij dan, je vakte eigenlijk meer tegen jezelf.
Klopt, maar dat wat het probleem was met voetballen, en dat zie ik nou alsnog. Ik heb dus de laatste wedstrijd was de voetballer, moest er tegen het eerste van Vinkenslag. Toen maakte ik een goal en dan kwam de keeper uit en die deed met gestrekte been. Door mijn scheenplaat heen had ik 20 hechtingen op mijn been. Mm-hmm. Toen heb ik ook gezegd, ik ga nooit meer voetballen. Heb ik ook nooit meer gedaan. Want het is gewoon zo, als je iemand bewust wilt arbeidsongeschikt trappen, dat kan. En dan word je ook niet aangeklaagd. Dus dat was eigenlijk het punt bij mij, tot hier en nooit meer verder. En serieus, daarna heb ik ook nooit meer gevoetbald. Ja. als mijn kinderen daar vanaf Griffin vroegen voetballen, ik zeg nee, doe ik helemaal niet aan. Maar dat was de vraag niet, geloof ik. Waardoor ben ik eigenlijk in het...
Nou, dat is wel een heel belangrijk punt om die voetbalcarrière in ieder geval af te breken. Dus ja. Dat was wel een heel concreet iets dat je gezegd hebt, ik ga niet meer voetballen, maar ik kies voor een andere sport. En wat mij dan enorm frappeert is, waarom kies je voor zo'n individuele sport? Het is een relatief, en dan moet ik heel voorzichtig zijn met jou, een relatief onbekende sport. Ja. Je had daar niet het grote publiek mee, maar waarom heb je daar nou specifiek voor gekozen?
Klopt, het is natuurlijk een relatief onbekende sport, ondanks dat de renbode Philippides vanuit Athene naar Sparta, naar een beeld van Leonidas, een 243 kilometer, ging hardlopen voor de overwinning van de Grieken, als boodschap te doen.
Maar er was nog geen televisie, dus daar had hij ook weinig aan.
Nee,
dat is leuk voor een geschiedenisboek.
Ja. Maar klopt. Ultralopen, dat is...
Want jij hebt dat allebei nodig, hè? Als ik dat zo even mag zeggen. Je hebt dat, die uitdaging heb je nodig, maar je hebt ook die publiciteit nodig. Je wil ook dat die spotlight op jou staat.
Ja, eigenlijk, oké, daar zit wel wat in, maar...
Want we praten hier als twee vrienden, hè?
Ja, zeker.
We gaan het niet over tijd hebben, maar met name die motivatie.
Ja, kijk...
Jij wil je bewijzen.
Ja, ik wil me zeker bewijzen. En dat met de ultraloop in aanraking kwam, dat kwam eigenlijk... Ik had toen op televisie gezien de Schipholloop. Ik denk, wat is dat, Schipholloop? Ik had eigenlijk ook nog nooit zo gehoord van het ultra scene. Ik denk, dat was dat in 1977 begon dat eigenlijk. In Winschoten met die 100 kilometer. Ook vrij weinig publiciteit, helaas, voor dat ultralopen toen. En toen had ik toen een keertje Schipholloop gezien. En dat is dus 61 kilometer rondom de Haarlemmermeer op die binnenring. En die heb ik toen gezien. En ik denk, ach ja, marathon, 42 kilometer, ongetraind, 3,29 lopen.
Dan heb je talent.
Dan heb ik talent voor de lange afstand, uiteraard. Dus dacht ik zelf, ik denk, ja, dat is maar 21 kilometer verder. Of ja, zeg maar 20 kilometer verder. Dat zou ook moeten kunnen. Ik wil dat eens gewoon een keertje doen. En toen kwam mijn vriend Leon Holme, wat eigenlijk in mijn hele ultraloopcarrière mij heeft begeleid. En ook heeft voorzien van tips. En hij was zelf ook al in de jaren 70 een marathonloper bij Kimbria in Maastricht. En toen zei hij, Han, als je deze uitdaging aangaat en je doet het binnen 6 uur, dan sta ik op het laatste met een briefje van 100 gulden bij de finish op te wachten. Dus dat was toen een heel, heel leuk en goed idee. Zoals bij alle wedstrijden en ook bij de meeste lopers die wat een beetje willen presteren, ging ik dus de dag van tevoren de route rijden op de 61 kilometer. Ik denk, oeh, dat is toch wel lang met de auto, 61 kilometer. Maar wat toen, dan moet ik dan eigenlijk nou nog om lachen. We hadden dus een fiets op de auto met de Imperial. En we gingen op een bepaald moment een brugje onderdoor. En toen was er geen fiets meer. Dus dat was wel moeilijk met de begeleiding. Maar die 61 kilometer, dat was wel voor mij toen eigenlijk... ik denk, als ik dit eens hier ooit kan lopen, dat ik op het podium sta bij die grote mannen. Dat was geweldig. En zeker met die 61 kilometer, ja, daar komt toch wel wat meer bij kijken. Want ja, het is gewoon zo. Je moet toch een bepaald ding positief denken. Dat je niet naar de start al gaat denken, ik moet nog eens 60 kilometer. Dus je moet eigenlijk echt in tijdsfases denken. Daarbij ook nog eens aan leuke dingen denken. Dat je zelf zegt, och, bij 42 kilometer, bij de marathon, dan krijg je lekker een halve litertje cola met peperkoek en misschien nog wat rozijnen erbij. En misschien dan bij de 50, ja, dan hebben we de 50 al gehad. Dus ik constant een tijdfase, dan dadelijk na de finish een lekker Dr. Foods of Dr. Pepper. Heerlijk. Dus je moet eigenlijk vooruit gaan, positief denken. Het frappante van zo'n ultraloop is eigenlijk, en dat is ook met een marathon, dat jouw gedachten eigenlijk in die hersenen, die fluctueren van links naar rechts. Je zou zeggen, ik ben een vrouw, hormoonhuishouding. Hè? Je kan er af en toe geen plan van trekken. In het begin ben je happy de peppy en iedereen, hallo en hup. Het gaat altijd aan hoe mooier je wordt, hoe dieper dat je gaat. En het is wel zo, moet ik zeggen, dat je bij elke ultraloop of wedstrijd, dat je ja, op een punt komt dat je zelf zegt, je zit er echt diep inzinken. Maar ik ben wel in die 42 jaar, waar ik op 252 marathons heb gelopen en veel ultralopwedstrijden, dat je altijd uit die dip komt. Alleen, bij de een duurt het een minuut en bij de ander duurt het 2 uur. Maar je komt uit die dip.
Ja, want ik heb wel eens een bekende marathonloper geïnterviewd voor TV Limburg. En die vertelde mij tot mijn grote verbazing, ik was bijna zelf gaan lopen door die opmerking. Loop van tijd aan een aantal kilometers, dan komt er iets vrij in je hersenen. Dat is te vergelijken met klaarkomen. Toen dacht ik van, nou als dat het is, dan ga ik ook loopschoenen kopen. Maar het is er niet van gekomen, maar begrijp je wat hij bedoelde?
Ik begrijp dat heel goed. Kijk, klaarkomen, dat is ook een genot. En hardlopen, dat is ook een genot. En juist wat die jonge man, of die marathonloper, we zullen de naam niet noemen.
Ik wil hem noemen hoor, Roel Wijmega.
Oh, Roel Wijmega, oké. Okay. Ja, Roel ken ik goed. Maar dat is ook een soort klaarkomen, bij wijze van spreken. Het is eigenlijk de endorfine wat vrijkomt boven in je hersens. Een geluk, zaligmakend hormoon of gevoel. En dat klopt, je krijgt daar zo een kick van. Dat is ook, ze noemen dat ook wel vaker, runner's high. En ik was daar wel bij wel een vrij goeie in, want vroeger toen ik nog jong was, dus dat is al 42 jaar terug, toen mijn 18 jaar, die heb ik van mijn 18e tot mijn 28e elke dag 25 kilometer ging ik hardlopen, stond ik om 4 uur 's morgens op en ging ik dus vanuit Meers, jou wel bekend deze woonplaats, richting Borgaar en dan terug. En dat was zo lekker dat ik op een bepaald moment in die douw van het kanaal, die rust geven en dat ik gewoon op een bepaald moment gewoon op rechtdoor, alleen maar rechtdoor, nergens hoef te denken, dat je denkt, ben ik daar geweest? Kan me niks meer veranderen. Dat je echt eigenlijk in een flow, en een high zit. En dat is echt een, wat ook Roel zegt, een soort klaarkomen, ja.
Ja, het klinkt misschien wat extreem, nee, maar ik kan me daar niks bij voorstellen, moet ik eerlijk zeggen.
Klaarkomen is niks mis mee.
Nee, helemaal niet, in tegendeel. Maar even weer terug naar die loopsport, voordat we te ver afdwalen. Je hebt al een beetje verteld, je bent aan het lopen, je denkt nergens meer aan. Maar je moet toch ergens aan denken. Veel lopers die lopen met muziek, dat doe jij niet.
Nee, klopt. Trouwens, dat mag officieel niet bij Nederlands kampioenschappen of Europese wereldkampioenschappen. Je mag geen walkie-talkie of walkie-talkie.
Nee, maar ik bedoel, we hebben het nu weer over de wedstrijden, maar okay. Als jij gaat lopen in je vrije tijd.
Ja. Waar je dan denkt, oké, dat zijn vaak, denk je, ik probeer goed te lopen, kijken naar mijn stijl, kijken hoe het is, even kijken hoe de situatie is. En dan denk je ook vaker natuurlijk over gezinssituaties.
Ja, dat bedoel ik. Hoe denk je je leven wel eens?
Ja, zeker. Dat kan ik, ondanks dat ik hardloop, kan ik daar heel goed over filosoferen of nadenken. Of hoe het met mijn kinderen ging. Alleen is het dan natuurlijk, hoe verder je gaat lopen en hoe dieper je moe wordt, dan merk ik zelf dat je dan het agressieve in je komt. Ondanks dat ik een hele sociale man ben. Ik heb dat vaker bij 12 uur wedstrijden. En dan loop je 12 uur en je moet dan toch constant een tijdsfase denken en andere leuke dingen. En als je dan moe wordt, dan word je een beetje pisnijdig.
Dus wat bedoel je precies met agressief van?
Ja,
zie je dat aan je op een moment? Nee, uit je dat zelf naar?
Niet agressief, misschien is dat een foute woord, agressief. Ja, verkeerd bejegenen van je tegenstanders. Als iemand zegt, hey, kom op man, of man, wat, loop je slag. Die proberen je dan te beïnvloeden met negatieve commentaar. En dan zou je zeggen, als je nou niet je mond dicht houdt, dan sla ik hier voor je bek op. En ondanks dat je het niet wil doen, maar je bent dan zo diep in die fase dat je zo moe bent, dan moet me niemand wat zeggen. Want daarvoor is het voor mij ook heel belangrijk in die 42 jaar dat ik hardloop, dat ik vaak marathons uitzocht waar niemand langs de kant stond. Want als je bepaalde met een marathon, ja, je weet met een marathon, de meeste dan bij de 32 tot de 37, dan zit je heel diep in een fase, hoeft niet. Meestal wel, dan word je moe, hè. Dan moet je ook met die verbranding gaan. De eerste 2 uur heb ik dan zoveel spaghetti gegeten. Dat is goed, maar dan krijg je dan die reserve voorraad. Maar dan ga je ook nog dieper. Ik deed wel natuurlijk elke 5 kilometer een halve liter cola drinken. Lekker boeren. Moet ik zeggen, dat ging heel goed. En dan die peperkoek, die peperkoek die zat me constant overal. En daardoor heb je dan natuurlijk andere dingen aan je hoofd. Maar het is wel raar dat die fluctueren in je hersenen. Dat zo kan fluctueren. Ja, heer, heb je de pepje, dan ga je dieper. En op het laatste, ja, dan zie je natuurlijk de finish. En dan kom je ook over de dingen. En dan word je weer blij. Maar ik zie dat ook vaker met wedstrijden. Dat mensen, ondanks dat ik ook een spraakwater van ben. Dat ze liggen te praten van het eerste tot het laatste. En denk, ik wil alleen lopen. Ik wil alleen concentreren. Ik wil die runners high pakken. Ik moet niet dat gezeik allemaal naast me hebben en zoiets. En ja, kijk, het is ook natuurlijk, vroeger was ik vrij competitief voor marathon te lopen. Daardoor krijg je dan uiteraard wel, je bent met de tegenstander bezig. En je bent kijken hoe die tactiek is. Kijk, zoals de laatste jaar, ik moet er nou zelf om lachen. Dan heeft dat eigenlijk alleen maar met finishen te maken. En als ik dan dames zie voor me lopen, dan denk ik, die moet ik kunnen inhalen, maar dat gaat me dan nog niet lukken, ondanks dat ze een mooie derrière hebben. Maar ja, oké.
Maar het blijft pijn doen dan?
Ja,
blijft pijn doen. Een hele triviale vraag, maar ik vraag me dan af, als relatieve buitenstaander, is het gezond? Wat doet het met je lichaam? Je hebt boeken erover geschreven, je hebt heel veel discussies, je hebt trainingen gegeven, je hebt mensen les gegeven. Wat doet het met je lichaam? Is het überhaupt gezond, dat extreme lopen?
Ja, kijk Wim, het is wat je zegt, alle sporten wat je doet, moet je natuurlijk trainen voor. Je moet ook goede begeleiding hebben, maar de vraag
jij bent een fanatiek, en dan bedoel ik niet alleen het fysieke, niet alleen het lopen, maar ook jouw hersens, jouw instelling, ja, die komt op mij ook extreem over. Jij gaat verder dan de meeste mensen die ik ken.
Ja, dat klopt Wim. Dat heb ik natuurlijk ook tijdens mijn wedstrijden gezien, dat ik dan toch te ver ga.
Kun je relativeren, ook buiten de lopen?
Dat is dan moeilijk, dat je op een bepaald moment dat je die grenzen overschrijdt en constant overschrijdt. En daar krijg je ook sowieso in mijn zakelijke, maar ook mijn privéleven, vaker toch de nodige problemen mee, dat ik die grenzen niet ken. En dat is dan natuurlijk toch wel gevaarlijk.
Nou, je kunt het ook anders. Je verlegt je grenzen. Dat is natuurlijk wel een goed punt.
Ja, nee, dat klopt. Je kan je grenzen verleggen, maar een bepaalde maand houdt het een keertje op.
Dat denk ik ook. En ook qua gezondheid. Hè? Mensen die jou kennen weten dat jij een moeilijke periode hebt gehad, ook met je gezondheid. Ja. Ze hoeven niet verder in te gaan. Nee. Maar is dat niet mede het gevolg van?
Nee, dat is zeker weten. Dat ligt ook veel vaker aan de persoon zelf. Maar jouw vraag was, ultralopen of marathonlopen, is dat gezond? Het is gezond, mits dat je lichaam het goed aan kan. Dat is natuurlijk sowieso dat je de training goed doet. Dat je toch goede elk jaar een keuring laat doen bij de arts. Goede trainer en goede voeding. Dan kan het, moet ik zeggen, tot 100 kilometer is het niet ongezond. Ik heb zelf ook onderzoeken gedaan. En er kwam er eigenlijk toch vrij veel voor dat die ultralopers, dat zijn eigenlijk allemaal lopers, of marathonlopers, die wat uitgelopen zijn op de marathon met de tijden. Dus die willen eigenlijk de grenzen verleggen. En dat kwam eigenlijk ervoor. En dat kwam eigenlijk ook veel ervoor dat er veel doctorandussen, zoals jou, ambtenaren, mensen die wat een zeer beroep hebben, die wat niet lichamelijk
uitdagend is.
Uitdagend is.
Zijn het ook niet een beetje Einzelgangers?
Ja, daar heb je dus in elke sport heb je natuurlijk ook veel Einzelgangers. Kijk, het is zo als mijn vriend Lambert Schuurs, vader van Per en ook vader van Flo en Demi. Die zei ook altijd tegen mij, en ik heb daar veel, ik heb respect voor uiteraard voor Lambert, dan ook uiteraard voor jou. En dat hij zei, Han, als je topsport wilt bedrijven, en dat heb ik eigenlijk minder mate gedaan, zeg maar, dan moet je asociaal zijn voor je omgeving. Je moet alleen maar aan jezelf denken. Op het moment dat je dat niet doet, ga je de top nooit halen.
Dat klopt, maar is dat gezond? Is dat een gezonde levensinstelling? Even op de man af.
Ja, nou,
is het dat waard?
Ja, dat is natuurlijk de goede vraag. Kijk, je ziet daar ook vaak met die fietser aan als het lang is uit. Dat dat helaas toch wat psychische problemen geeft. Als je dan toch een vrij hoge topsport gaat bedrijven. Dat je daarna in een gat valt. Het is heel belangrijk dat je een goede familieband hebt. En zeker een goede band met je vrouw. Die moet er ook achter staan. Anders val je natuurlijk in een diep gat. Dan is het natuurlijk toch belangrijk. Als je natuurlijk van tevoren die topsport hebt bedreven. Dat je toch ja, een opleiding hebt genoten. Dat je dan niet in het diepe valt.
Maar, dat is vaak het nadeel van topsporters. En dat bedoelt Lambert waarschijnlijk ook. Die focussen zich zo op een sport wat de rest van de wereld niet meer bestaat. En je ziet bij wielrenners nu bijvoorbeeld, de meesten die stoppen met hun carrière, die raken helemaal
psychisch
in de war. De relaties lopen heel vaak stuk. We hebben dat nu weer recentelijk gezien, zelfs met Tom Dumoulin,
ja, ook.
Wat een hele nette, keurige man was. Ja, en hij stopt met wielrennen en hij stopt ook meteen met zijn relatie. Nou weet ik dat jij een hele goede band hebt met jouw lieftallige Uschi, maar Uschi moet het ook accepteren, anders had jij dat nooit kunnen doen.
Nee, dat klopt. Dat is helemaal gelijk. Je moet een hele goede band met je vrouw hebben, ondanks dat ik niet...
Maar praten jullie daar wel eens over? Praat jij wel eens met Uschi van, hoe ver mag deze jongen gaan?
Ja, wij praten daar zeker over, alleen... Ik doe toch mijn eigen weg en dat is natuurlijk
dat,
wel...
Dat vrees ik al van.
Dat is natuurlijk toch wel vrij frustrerend voor Uschi. Want kijk, wat ik voor heb, heb ik niet achter. En ik moet zeggen, als ik dan die opvoeding van mijn twee zonen bekijk, daar was je eigenlijk nooit bij geweest.
Maar daar was je ook vrij extreem in, want die moesten ook lopen.
Ja.
En dan zeg ik met opzet, moesten lopen.
Ja, ik dacht zelf ook, die moesten ook lopen. Kijk, wat ik allemaal heb gedaan is allemaal leuk. 4 keer de Guinness boeken vragen als leentje. 252 marathons gaat door. Alleen als je dan gaat de lijn trekken onder die streep. Wat heb ik bereikt? Ja, dan,
je hebt heel veel bereikt.
Ja, weet ik maar. He? Als je echt prestatief Nederlands kampioen of Europees kampioen. Dat wou ik altijd bij mijn zonen doorgeven. Maar ja, daar ben ik eigenlijk ook... Daar moet ik nou om lachen, eigenlijk te ver en door. Ik wil dat ze dat doen, maar ze moeten dat zelf willen. Ik heb zelf een mental coach cursus gedaan in Hasselt, samen met mijn vriend Bert Hankman. Ja, en daar kreeg ik toch mijn spiegel heel goed van te horen. Dan denk ik, oeh.
Nee, maar dat is ook dat is normaal. Heel veel ouders doen dat, wat ze zelf niet bereikt hebben. Dan moeten die zoon of die dochters maar bereiken. Ja. Daar kun je ook in doorschieten, dat is ook extreem natuurlijk.
Ja, nee, maar dat is ook bij mij dat extreme moment dat hij niet op het podium stond. Dan had ik, dan moet je mij niks meer praten, dan was ik een hele week zagrijnig. Ja, en dat als je dat nou gaat nadenken, gaat veel te ver. Ik zie het ook vaker, ik zal de namen niet noemen, als ik ga kijken naar sportwedstrijden. Allemaal die vaders en die moeders. Ja, dat is leuk. Je moet aanmoedigen, maar kijk, het kind moet dat ook zelf doen. Hè. Bedoel,
maar ooit was jij ook zo'n vader, hoor.
Ja, nee, ik snap het. Ik vind dat ook heel diep triest dat ik zo was. Want een keertje was ook een vriendinnetje van Griffin ook erbij. Die keek me aan. Die denkt, die pap van Devon of Griffin, die denkt niet richting. Die is zo gedreven en een hele andere wereld. Die schreeuwt constant. Ja, als ik dat nou ga terugkijken dan op een relativerende manier, denk ik, ja, Frenkie, wat ben je aan?
Maar misschien is dat ook weer positieve effecten gehad, nog niet zozeer in de sport, maar ze zijn allebei voortreffelijk terechtgekomen.
Ja, klopt. Ja, nee, dat
en dat
klopt.
Is ook te danken, denk ik, aan de opvoeding van dat fanatisme, dat doorzetten.
Ja, ik wou zeker graag dat ze in een milieu kwamen van atletiek. Dat wil niet zeggen dat dat toch fout zou kunnen gaan, maar als je een atletiek bent, dat zijn toch de meeste mensen die wat toch willen presteren, dan kom je toch niet zo snel in aanraking met andere sporten, bij spreken. En dat was eigenlijk mijn doel en daarvoor heb ik ze eerst bij Jacques Hulst laten trainen, bij AV César en daarna bij Unitas, bij Paul Hagedoorn. En ze zijn ook toen Nederlands kampioenschap met Unitas, toen Nederlands kampioen geworden met Jongens A. Dus dat vind ik wel, dat klopt.
Maar was je trots erop dan?
Ja,
op jouw prestatie of op de prestatie van de kinderen?
Nee, ik vind eigenlijk meer trots op de kinderen. Maar ja, die dingen wat ik gedaan heb, af en toe denk ik heb het toch weer gedaan. En dat vind ik toch wel eigenlijk ook wel apart.
En iedereen kent Han Frenkie. Iedereen kent Han Frenkie. En iedereen is positief over Han Frenkie. Want dan vind ik hem soms een beetje gek. Ja, de wekker gaat af van, dat is jouw redding. Maar tot nu toe heb je een mooi leven gehad. ondanks de ziekte die je hebt gehad, ondanks de problemen die wat we allemaal hebben, je kijkt tevreden terug tegen je.
Ja, dat was het ook. Ja, dat was het. Ja, dat was het.